Welkom bij de Diabetesgeneeskunde podcast. In deze podcastreeks, opgenomen op de ESD 2023 in Hamburg, gaan Joost Hoekstra en Wanda Admiraal met verschillende gasten in gesprek.
Mijn naam is Joost Hoekstra, ik ben internist en ik ben host van deze podcast voor diabetesprofessionals. Vandaag ben ik in gesprek met Marielle Schrooien. Marielle is internist-endocrinoloog in het LUMC en wij beide zitten op het ogenblik bij het jaarlijks diabetescongres, Europees diabetescongres, de EASD in Hamburg. Nou, wat is het onderwerp van deze podcast? Dat is zwangerschap bij type 2 diabetes en diabetes gravidarum. Marielle, eerste vraag aan jou. Als je nou denkt over type 2 diabetes en zwangerschap in Nederland, hoe is nou de huidige situatie? Kan je zeggen dat we tevreden mogen zijn of moet er nog wat verbeterd worden?
Ik denk eigenlijk dat laatste. Want als we kijken naar type 2 diabetes, die hebben we eigenlijk een vergelijkbaar risico met type 1 diabetes met de kans op complicaties. Dus grotere kinderen, een hogere kans op perinatale sterfte, die is zelfs vergeleken met type 1 diabetes 2 tot 3 keer zo hoog, terwijl die al verhoogd is bij type 1 diabetes. Een hogere kans op NICU-opname na de geboorte. Dus al die risico's zijn ook bij type 2 diabetes duidelijk verhoogd. Dus we moeten iets verbeteren.
Ja. En wat zou dan de meest logische eerste maatregel zijn om te nemen?
Ja, ik denk een goede start.
Ja, maar dan is de vraag, wanneer is het nou start? Want 3 maanden, 6 weken zwangerschap of eerder?
Ja, ik denk eigenlijk dat jonge mensen met type 2 diabetes, want daar hebben we het over, en die populatie groeit natuurlijk.
Ja.
En ik denk dat die allemaal geïnformeerd moeten worden, dat als ze een zwangerschapswens hebben, dat ze tenminste 6 maanden daarvoor naar een dokter gaan en die zwangerschapswens bespreekbaar maken. En niet dat ze de spreekkamer binnenkomen en zeggen, ik ben zwanger. Ja. Want dan hebben we dat stukje preconceptioneel advies en optimalisatie, die hebben we gemist. En juist in die groep, jonge mensen met type 2 diabetes, dat zijn toch vaker mensen met een hogere BMI. Mensen soms met een niet-westerse achtergrond, die soms wat moeilijker de toegang hebben tot zorg. Die moeten we in kaart hebben. En wat dan ook nog een pitfall kan zijn, is dat we varen op de HbA1c-waarde en een keer een nuchtere glucosewaarde. En juist in die groep met een niet-westerse achtergrond weten we ook dat hemoglobinopathieën bijvoorbeeld vaker komen en dat je HbA1c vast verlaagd kan zijn. Dus ook in die groep moet je alert zijn dat een goed HbA1c soms niet alles zegt. En dat je eigenlijk dan ook al, waar we in Nederland ook vergoeding voor hebben, een sensor in zou willen zetten.
Ja.
Om te kijken van hoe hoog zijn die glucoses en waar moeten we optimaliseren.
Ja, maar je allereerste punt was eigenlijk, er moet dus een gesprek al plaatsgevonden hebben. Dus de behandelaar van die patiënt met type 2 diabetes, die wil zeggen, relatief jonge patiënt met type 2 diabetes, de behandelaar die moet zich verplichten eigenlijk om dat gesprek te hebben en misschien nog wel een tweede keer te hebben, want zo heel simpel is de boodschap eigenlijk niet.
Nee, klopt.
En de patiënt die moet daar een beetje aan wennen misschien, vindt dat misschien ook wel hinderlijk om te horen. Maar of je nou huisarts bent of internist of whatever, praktijkondersteuner misschien, die zou denk ik ook heel goed dat gesprek kunnen doen. Die behandelaars die moeten gewoon zorgen dat het gesprek heeft plaatsgevonden en daar dat ook denk ik aantekenen, zodat het vast ligt dat dat nou eenmaal dat het gebeurd is.
Ja, klopt. Wat die Helen Murphy ook in een van de debatten liet zien, was bijvoorbeeld dat bij mensen met type 1 diabetes krijgt 40% foliumzuur voorgeschreven, preconceptioneel. Ja. Dat is eigenlijk ook nog veel te laag, want dat moeten we natuurlijk ook veel hoger hebben. Maar bij type 2 diabetes was dat 20%.
Ja.
En foliumzuur reduceert toch het risico op open ruggetje, op aangeboren afwijkingen. Ik denk dat het belangrijk is daar aandacht voor te hebben.
Ja. Je zei Helen Murphy. Niet iedereen kent Helen Murphy, vertel even.
Helen Murphy kwam volgens mij uit Engeland en heeft heel veel studies gedaan op het gebied van type 1 en type 2 diabetes, ja. Zowel preconceptioneel als in de zwangerschap en gekeken naar uitkomsten.
Ja, Murphy heeft ook de concept trial gedaan. Wil je daar misschien nog iets over vertellen?
Ja. Ja, de concept trial is alweer enige tijd geleden, in 2012 opgezet en in 2017 gepubliceerd. En dat was een studie eigenlijk die het nut van de sensor onderzocht in de zwangerschap, eigenlijk bij type 1 diabetes. En vergeleken toen met de vingerprik, waarbij dat toen nog gangbaar was. En wat ze zagen, als je de sensor inzette, dat je time in range omhoog ging, dat 68% was, met de vingerprik 63%. En al die vrouwen doen natuurlijk hun stinkende best, dus ze doen het relatief goed, maar je zag dat het beter ging met de CGM. En dat zag je zowel in de groep die een pomp had, als zowel in de groep op pentherapie. Dus er was geen verschil in pomp en pentherapie, maar de sensor maakte het verschil. Ja. En je zag dan ook dat de uitkomsten, de neonatale uitkomsten, beter waren. En dat is natuurlijk waarvoor we het doen.
Tuurlijk. Maar zo'n concept trial, die is er nooit gedaan voor type 2 diabetes.
Nee.
Ben je ervan overtuigd dat die sensor net zo nuttig is voor type 2 diabetes?
Ja, daar ben ik van overtuigd. En mensen met type 2 diabetes met orale middelen hebben eigenlijk allemaal in de zwangerschap, door de veranderingen, hormonale veranderingen die in de zwangerschap optreden, insuline nodig. Gelukkig in Nederland kunnen we dan ook die sensor vergoeden. Die wordt vergoed, zowel preconceptioneel als in de zwangerschap. En ik weet zeker dat dat ook bijdraagt aan betere uitkomsten.
Ja, je weet het zeker, maar ik ben het met je eens. Het is heel erg aannemelijk.
Klopt, eigenlijk de trial die dat moet laten zien, die komt nog. Ja. In Engeland doen ze nu een gerandomiseerde trial daarover. Maar
en zeg dan nog even, hoe moet het nou dat traject zijn van die vrouw die misschien zwanger gaat worden en type 2 diabetes heeft? Leg nog even uit in het kort hoe dat er dan uit moet zien. Dus Er zijn preconceptionele gesprekken gevoerd. En dan?
Ja, dan is het denk ik optimaliseren van je glucoseregulatie.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk individueel moet je dat doen.
Ja.
Tijdig starten met foliumzuursuppletie.
Ja.
En dan is de begeleiding eigenlijk in het ziekenhuis. En een sensor is daar
dat
een onderdeel van.
Polyklinische begeleiding moet het worden dan. Ja, ja. En wanneer komt die sensor dan in beeld?
Die sensor kan preconceptioneel in beeld komen, zodra vrouwen met type 2 diabetes een zwangerschapswens hebben, gedurende de zwangerschap en na de zwangerschap, als ze weer overgaan op orale middelen, dan moeten ze de sensor natuurlijk op dit moment inleveren.
Ja, duidelijk. Nou hebben we type 2 diabetes en zwangerschap, maar hebben ook vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Dus voor de zwangerschap niks diabetes, dus die komen gewoon in die zwangerschap opeens, nou, zou je kunnen zeggen, die hebben pech, vallen door de mand, bloedsuiker te hoog, etc. En hoe gaat het daarmee nou gemiddeld in Nederland, vind je?
Ja, dat is een grote groep en die groep wordt natuurlijk steeds groter. Dus ik vind het ook een hele belangrijke groep. En ik denk dat we dat in Nederland heel goed doen. Maar ook daarbij weten we dat de uitkomsten, dat er nog steeds een substantieel deel te grote kinderen krijgt met zwangerschapsdiabetes. En tot nu toe, met diabetes gravidarum, met behandeling met dieet, moeten de vrouwen met een vingerprik hun glucosewaarde controleren.
Ja.
En enerzijds zou je zeggen, misschien uit het aspect van kwaliteit van leven, zou je daarvoor ook niet een sensor willen inzetten.
Ja.
We krijgen daarnaast dan ook meer data. En er zijn natuurlijk wel ideeën dat sommige vrouwen met prachtige bloedsuikerwaarden die ze meten met een vingerprik, dat zijn altijd maar een paar meetmomenten op de dag. Dus je mist ook toch soms hogere glucosewaarden die we gewoon niet oppikken met de vingerprik waarschijnlijk.
Ja.
Aan de andere kant, als we iedereen een sensor geven, dan hebben we natuurlijk veel meer data. Maar we weten ook dat er een subgroep is die we eigenlijk overbehandelen.
Wie bedoel je precies? Mensen die toch al hele redelijke bloedsuikertjes hebben.
Ja, en soms maar net afwijkende OGTT.
Ja,
en die dan eigenlijk het hele circus ingaan van echo's en dieetadviezen. En die helemaal niet een groot kind krijgen. Dus eigenlijk wil je nog beter kunnen stratificeren van wie zijn nou echt at risk voor een groot kind, met daardoor ook gecompliceerdere bevallingen en de nadelige gevolgen, en wie niet. En ik denk degene die echt at risk zijn, die zou je misschien ook wel de sensor willen aanbieden. Maar daar zit een stapje onderzoek eigenlijk voor.
Wat we gewoon nog niet gedaan hebben.
Wat nog steeds, denk ik, een veld van onderzoek is.
Ja, en snap ik. Maar wat zou je nou praktisch, stel dat je die sensor eigenlijk wel zou hebben, ook voor die mensen met zwangerschapsdiabetes. Waar zou je hem dan zeggen, die vrouw krijgt het wel en die krijgt het misschien niet. Heel praktisch. Durf je dat te zeggen of is dat een te moeilijke vraag?
Ik denk dat we dat nu eerlijk gezegd nog niet kunnen hebben. Uit een stukje kwaliteit van leven zou ik zeggen. Geen enkele vrouw vindt het leuk om vinger te prikken. Dus iedereen zou die sensor moeten krijgen. Als je kijkt naar welke vrouwen zijn at risk. Dan zijn dat met name de vrouwen natuurlijk met een echo die al wijst op een groot kind. Hè? Een AC boven de P75 of een AC boven de P90.
Ja.
En dan zou je daarin misschien beter willen monitoren. Wat doen die glucosewaarden? Zouden we in die groep het moeten inzetten om te kijken, kunnen we dan uiteindelijk toch macrosomie voorkomen? Aan de andere kant weten we ook dat eigenlijk vroeg in de zwangerschap waarschijnlijk toch al veranderingen optreden bij de placenta bijvoorbeeld. En die maken dat je een groot kind krijgt. Dus het kan zijn dat je, als je uiteindelijk dat aan het eind van de zwangerschap inzet, dat je eigenlijk te laat bent.
Ja.
En dat je dan geen verandering meer bewerkstelligt.
Weet je toevallig of er een trial loopt bij zwangerschapsdiabetes die dit onderzoekt? Of die continu gekozen sensor echt nuttig is?
Ja, volgens mij zijn er wel trials gaande. Ja? Ja.
Oké, dus daar zouden we op kunnen wachten. Of als we eigenlijk beschikbaarheid genoeg hadden, zou het zelf gewoon kunnen geven.
Ja.
Oké, Marjelle, heel erg veel nuttige dingen gehoord. Als we nou terugkijken en we nemen er één ding uit, wat vind je dan de belangrijkste boodschap op dat gebied van type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes en de behandeling of de diagnostiek daarvan?
Ja, ik denk beware, met name bij type 2 diabetes, begin vroeg en hou een preconceptioneel adviesgesprek, verwijs tijdig door en zorg dat we met elkaar de zorg daarvoor verbeteren.
Hartstikke goed, zo gaan we doen. Marjelle, dank je wel. Degene die geluisterd heeft, hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot een volgende podcast.
Vond je deze podcast leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om te abonneren op het podcastkanaal van de Diabetesgeneeskunde podcast. En deel deze podcast met je collega's. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.diabetesgeneeskunde.nl. Graag tot de volgende podcast.